Goedenavond, gemeente. We willen in de komende tijd, zo tussen de Bijbellezingen door, stilstaan bij een persoon uit het Oude Testament, namelijk de koning, eerste koning van Israël, koning Saul. Ik lees met u eerst een stukje uit het begin van zijn geschiedenis, dat is 1 Samuel 9, de versen 6 tot en met 21. Hij, de knecht van Saul, daarentegen zeide tot hem, zie toch, er is een man Gods in deze stad, en hij is een geëerd man. Al wat hij spreekt, dat komt zekerlijk. Laat ons nu derwaarts gaan, misschien zal hij ons onze weg aanwijzen op de welke wij gaan zullen. Toen zeide Saul tot zijn jongen, maar zie, zo wij gaan, wat zullen wij toch die man brengen? Want het brood is weg uit onze vaten en wij hebben geen gaven om de man Gods te brengen. Wat hebben wij? En de jongen antwoordde Saul verder en zeide, zie, er vindt zich in mijn hand het vierendeel van een zilveren sikkel. Dat zal ik de man Gods geven, opdat hij ons onze weg wijze. Eertijds zeide een ieder aldus in Israël, als hij nu ging om God te vragen, komt en laat ons gaan tot de ziener. Want die heden een profeet genoemd wordt, die werd eertijds een ziener genoemd. Toen zeide Saul tot zijn jongen, uw woord is goed, kom, laat ons gaan. En ze gingen naar de stad waar de man Gods was. Als zij opklommen door de opgang der stad, zo vonden zij maagden die uitgingen om water te putten. En ze zeiden tot haar, is de ziener hier? Toen antwoordde zij hem en zeiden, ziet, hij is voor uw aangezicht. Haast u nu, want hij is heden in de stad gekomen, terwijl het volk heden een offerande heeft op de hoogte. Wanneer gij in de stad komt, zo zult gij hem vinden, eer hij opgaat op de hoogte, om te eten. Want het volk zal niet eten, totdat hij komt, want hij zegent het offer. Daarna eten de genodigden, daarom gaat nu op, want hem als heden zult gij hem vinden. Alzo gingen zij op in de stad. Toen zij in het midden der stad kwamen, ziet, zo ging Samuel uit hun tegemoet om op te gaan naar de hoogte. Want de Heere had het voor Samuels oor geopenbaard. Een dag eer Saul kwam, zeggende, morgen omtrent deze tijd zal ik tot u zenden een man uit het land van Benjamin. Die zult gij tot een voorganger zalven over mijn volk Israël. En hij zal mijn volk verlossen uit de Filistijnenhand. Want ik heb mijn volk aangezien, terwijl er zelfs geroep tot mij gekomen is. Toen Samuel Saul aanzag, zo antwoordde hem de Heere, zie, dit is de man van welke ik u gezegd heb. Deze zal over mijn volk heersen. En Saul naderde tot Samuel in het midden der poort en zeide, wijs mij toch, waar is hier het huis van de ziener? En Samuel antwoordde Saul en zeide, ik ben de ziener. Ga op voor mijn aangezicht op de hoogte, dat gij heden met mij eet. Zo zal ik u morgen vroeg laten gaan en alles wat in uw hart is, zal ik u te kennen geven. Want de ezelinnen aangaande, die gij heden ten derde dag verloren hebt, zet uw hart daarop niet, want ze zijn gevonden. En wiens zal zijn al het gewenste dat in Israël is? Is het niet van u en van het ganse huis uws vaders? Toen antwoordde Saul en zeide, ben ik niet een zoon van Jemini, van de kleinste der stammen van Israël? En mijn geslacht, is het niet het kleinste van al de geslachten van de stam van Benjamin? Waarom spreekt gij mij dan aan met zulke woorden? Zover. Telkens als ik de geschiedenissen van koning Saul lees, ben ik weer bedroefd. Zo'n veelbelovend begin en zulk een droevige neergang. En wat een dramatisch einde. Samuel heeft ook lang getreurd om Saul. En toen heeft God gezegd, hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Misschien zat daar wel een vermaning in, zo in de trant van, denk niet dat ik onrechtvaardig ben, Samuel. Saul heeft er zich waardig gemaakt. Maar de Heere kwam zijn oude knecht ook troosten. God had een man gevonden naar zijn hart, en die mocht Samuel gaan zalven. En geloof maar dat de jonge David voor de oude profeet Samuel een grote troost is geweest. Als we de levensgeschiedenis van Saul gaan lezen, moeten we dus op bedacht zijn dat het geen geschiedenis is met een gelukkig slot. Toen ik eens de geschiedenis van Jean de Labadie behandelde op een gemeenteavond, eveneens de geschiedenis zonder een gelukkig einde, reageerden sommige mensen wat kribbig en teleurgesteld. Maar als we alleen maar geschiedenissen met een goed einde mooi vinden, vergeten we toch de werkelijkheid. Want wist u dat miljoenen levens geen gelukkig einde hebben? Slechts het einde van Gods kind zal vrede zijn. En hoe zal uw en mijn einde zijn? Dat heeft toch alles te maken met de vraag, hoe is mijn leven nu? Ook de geschiedenis van koning Saul is ons beschreven tot onze waarschuwing. En Gods vermaningen zijn bewijs van ware bewogenheid. Wij ontmoeten Saul voor het eerst als hij een opdracht van zijn vader, Kis, samen met een knecht, naar verdwaalde ezelinnen aan het zoeken is. Saul, zo lazen wij, heeft een flink postuur en heeft een knap en aantrekkelijk uiterlijk. Zelfs dat is dus veelbelovend. Wat is het echter dwaas om op iemands uiterlijk af te gaan? Dat deed Samuel later in het huis van Izaï in Bethlehem ook. Maar de Heere ziet het hart aan. Wat kunnen we ons vergissen als we op het uiterlijk afgaan, op woorden, op uitwendige dingen? De vraag is of ons hart schoon werd voor God. Saul en zijn knecht komen na een vergeefse zoekactie bij een stad, waarschijnlijk Rama, waar naar de overtuiging van Sauls knecht een man Gods woont. Inderdaad is Samuel in die stad aanwezig. En dan gebeuren er opeens heel veel wonderlijke dingen in het leven van Saul. Bekijk het eens alleen van zijn kant. Daar ontmoet hij de oude profeet. Maar die blijkt dan naar hem uit te kijken. Hij wordt verwacht. Zelfs met het eten is op hem gerekend. Dat is ook wat. Bovendien blijkt die profeet, zonder dat Saul nog over zijn zoekactie gesproken heeft, te weten dat Saul al 3 dagen lang aan het zoeken is naar ezelinnen, maar hij zegt ook dat ze reeds gevonden zijn. En dan komt het wonderlijkste nog. Samuel zegt, wie zal de bezitter van al het goede in Israël zijn? Is het niet van u, Saul? Deze dingen hebben Saul uiteraard verbaasd. Zijn reactie getuigt ervan. Hij spreekt van zijn nederige afkomst, zoals David dat later ook zal doen. Wie ben ik, dat ik de schoonzoon van de koning zou zijn? Ook bij Saul is het meer dan oosterse bescheidenheid. Hij was qua karakter ook eenvoudig en bescheiden. Later herinnert Samuel hem daar nog aan zijn oorspronkelijke opstelling. Hij herinnert eraan met weemoed. We zien hier echter dat we natuurlijke bescheidenheid en nederigheid niet gelijk als tekenen van genade moeten zien. Genade maakt klein voor God en houdt ook klein voor God. Saul is een eerzuchtig en hoogmoedig man geworden, die voor een ander, de ander, David, en lees dan de God van David, niet heeft willen buigen. Nu leeft de zonde in ons aller hart, de zonde van de hoogmoed ook in het hart van Gods kinderen. Maar hij leert die zonde wel betreuren en ertegen strijden. Bovendien houdt God hem klein. We weten dat David de Heere reeds vroeg vreesde. Dat houdt in dat bij zijn zalving, dat was ook zo onverwachts, dat hij dat voor de Heere heeft gebracht. Het heeft hem tot de Heere gebracht. Maar bij Saul merken we dat niet. Van hem hebben we geen enkele psalm bijvoorbeeld, waardoor hij ons in zijn hart laat zien. We krijgen al gelijk de indruk dat Saul nu niet bepaald een geestelijk mens was. We kunnen ons in mensen vergissen, maar de eerste indruk zegt dikwijls al heel veel. Want hij maakt nog veel meer mee die dagen. Maar van een reactie van verwondering en ootmoed voor God lezen wij echter helemaal niets. De dag na de ontmoeting met Samuel wordt Saul in de vroege morgen gezalfd. Wat Saul wellicht vermoed heeft, weet hij nu zeker. Hij zal Israëls vorst worden door de wil van God. God is het die hem tot die taak roept. Dat die roeping van God is, bevestigt de Heere hem die dag verschillende keren. Wonderlijke dingen maakt hij mee op weg naar huis. En al die dingen moeten dienen om zijn roeping tot het koningsambt te bevestigen. En wat blijkt hieruit de goedheid van de Heere. Maar het is voor Saul tevens een roepstem om de Heere in waarheid en oprechtheid te dienen. Die tekenen zijn een herinnering dat er nu een grote verantwoordelijkheid op hem rust en een taak die hij slechts in de kracht en met de hulp van zijn zender kan volbrengen. Eerst dus die zalving. Daar was niemand getuige van. Alleen Samuel was er dus bij en die zalfde Saul. Ook de knecht was al weggezonden. Later zou Saul in het openbaar als koning aangewezen worden. Die zalf was niet zomaar een bescheiden, onopvallend geurtje, maar gaf van zich een doordringende reuk van heerlijke zalfolie, die vanaf het hoofd afliep naar de kleding. Anderen konden het vanaf het moment ook aan je ruiken, dat je een gezalfde was. Maar bovenal kon Saul het zelf ruiken, als een herinnering aan zijn dure roeping. Wij mensen moeten altijd aan onze roeping en plicht herinnerd worden. En het is om die reden goed om een ambtsdrager, die een volgende ambtstermijn aanvaardt, ook opnieuw te bevestigen en daarbij het bevestigingsformulier te lezen. Dat mag tot opscherping dienen. Samuel heeft ook gezegd dat de geest des Heren vaardig over Saul zal worden. De zalving zag niet alleen op de dure roeping, maar ook op hem die ons wil bekwamen daartoe. Want wie is dan toch eigenlijk tot dergelijke dingen bekwaam? En als Saul na twee wonderlijke ontmoetingen ook nog profeten tegenkomt, gaat ook hij profeteren. Dat betekent hij raakt in geestvervoering en hij gaat de Heere groot maken. Daaruit blijkt dus dat inderdaad Gods geest vaardig over hem is, hem aangrijpt en hem tot een help en dan daaruit zal blijken dat de Heere hem tot een helper zal zijn. Dit is opgevallen en het moest ook opvallen. De Heere was op deze manier bezig plaats te maken voor Saul bij het volk en de aandacht op hem te vestigen. Het volk heeft er zich over verbaasd en inderdaad uitgeroepen: is Saul ook onder de profeten? En die uitdrukking is zelfs tot een spreekwoord geworden, een spreekwoord om uiting te geven aan opperste verbaasdheid. Saul ontving ook een ander hart. Dat betekent dat God hem een andere persoonlijkheid gaf. Saul werd zodanig veranderd dat hij nu een hart kreeg om koning te kunnen zijn. We moeten dus niet denken aan een nieuw, een godvrezend hart. Uit het vervolg van Sauls leven wordt immers duidelijk dat hij dat niet had. Want wie immers van de Heer een nieuw hart ontvangt, houdt dat eeuwig. En dan komt het uit in de vruchten. Het wordt niet meer afgenomen. En van Saul weten we dat hij later zelfs door de boze geest Gods geplaagd werd. Deze geschiedenis leert ons hoe machtig God is. Hij neigt de harten, zelfs die van de koningen. Het hart van Farao werd door de Heere verhard. En wat te denken van de machtige Nebukadnezar? Hij werd voor een bepaalde tijd als een dier. Daarom mogen we de vraag wel stellen of wij die machtige God al nodig hebben gekregen voor de waarachtige vernieuwing van ons eigen hart en leven. Hij wil naar zijn belofte ons stenen hart wegnemen en ons een hart van vlees geven. En of ik een nieuw hart heb, dat zal blijken uit de vruchten. Uit vruchten die in Sauls leven helaas niet werden gevonden. Wel bijvoorbeeld vindt u ze in Davids leven. Ziet u bij de overdenking van Sauls leven toe brengen moet tot zelfonderzoek. Want met een bepaalde verandering in ons leven, hoe positief ook, komen we er niet. We moeten vernieuwd worden door woord en geest en dan worden we op de Heere zelf gericht. En komt de vraag in ons leven, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat de Heere tevoren wist dat het met Saul verkeerd zou gaan, behoort onder ons niet besproken te worden. Dat behoort immers tot de verborgen dingen. Verborgen dingen die wij niet mogen onderzoeken. Voor ons moet het duidelijk zijn dat het in Sauls leven is gekomen tot een verwerpen van de Heere. Ondanks bewezen gunstbewijzen en tekenen van Gods trouw. Bovendien is er Gods vrijmacht die ons in aanbidding moet doen zwijgen. David heb ik lief gehad en Saul heb ik gehaat. Zalig de mens die het leert om God vrij te laten, maar niet los. O Heere, verwerp mij niet, maar wees mij om Christus willen genadig. Ja, die eerste ontmoeting tussen Samuel en Saul. Bij die ontmoeting spreekt de profeet van een opdracht. Saul krijgt de opdracht om op zeker moment voor Samuel, uit naar Gilgal te gaan. En op die plaats in Gilgal op de oude man Gods te wachten. Daar zal de profeet namelijk brandoffers brengen en door vredeoffers een offermaaltijd bereiden, waarna de profeet aan de toekomstige koning een nieuwe opdracht zal geven. Als Saul dan daar in Gilgal zal zijn, moet hij 7 dagen wachten en dan zal Samuel komen. Omdat het geruime tijd heeft geduurd voordat deze situatie zich werkelijk voordeed, moeten we het erop houden dat de oude Samuel bij die eerste ontmoeting met Saul profetisch heeft gesproken. Feitelijk betekende deze opdracht voor Saul dat hij, voor hij aan zijn eigenlijke werk als koning zou kunnen beginnen, naar Gilgal geleid zou worden, om daar bij wijze van proef een tijd op Samuel te moeten wachten. En het eenvoudige feit dat de oude profeet al bij de allereerste ontmoeting met Saul van deze dingen spreekt, laat zien van hoe grote betekenis het zou zijn voor Sauls koningschap. Wij weten dat Saul voor dit, laten we zeggen, examen is gezakt. En we weten ook wat de gevolgen zijn geweest, zoals we later zullen zien. Daar zullen we het nog wel over hebben. Laten we eruit leren dat Gods woord altijd ernstig genomen moet worden en niet dan met schade terzijde gesteld en genegeerd kan worden. Waar we echter nu de aandacht aan geven is de verkiezing van Saul door het volk. Die geschiedenis vindt u in 1 Samuel 10. Dat stukje hebben we dus niet gelezen. Bij die samenkomst van het volk te Mispa spreekt Samuel opnieuw zijn ongenoegen uit over de wens van het volk om een eigen koning te hebben. En, we moeten dat wel goed begrijpen, niet dat die wens op zichzelf verkeerd was, dat helemaal niet. De wet van Mozes bevatte immers ook al een koningswet. Dat vinden we in Deuteronomium 17. Maar de wezenlijke, de echte, die achterliggende motieven van die wens om een koning, die waren verkeerd. Ze wilden namelijk zijn als alle andere volken, die ook een koning hadden, en die hen bijvoorbeeld voorgingen in de strijd. Hun wens om een koning te hebben was een blijk van ondankbaarheid. Waren ze immers de Heere en zijn wonderdaden in het verleden vergeten? Terwijl de Heere zijn volk toch apart zette en met hen anders wilde handelen dan met de omliggende volkeren, wilde het volk Israël zijn als alle andere volken. O, dat lonken over het muurtje heen, het zit ons echt in het bloed. We hebben van nature vriendschap met de wereld gesloten. Maar wie een vriend ter wereld wil zijn, zal een vijand van God gesteld worden. Ze hebben mij verworpen, dat zei de Heere tegen Samuel. Nu kunnen we de scherpe bewoordingen van de profeet Samuel beter begrijpen als het volk komt met het verzoek om een koning aan te stellen. Het was dus geen reine begeerte om een van God aangewezen koning te ontvangen die hen zou voorgaan in de wegen des Heeren. Nee, ze wilden zijn als alle andere volken en wilden met een heldhaftige koning op het slagveld tevoorschijn komen. Dat leek hun ook wel wat. In dit licht bezien is het koningschap van Saul voor het volk ook een gevoelige les geweest. En dat niet alleen, op deze wijze heeft God zelf de weg gebaand naar een koning uit de stam van Juda. Saul was uit de stam van Benjamin, een zoon van Jemini. Een zoon, een ben van Jemini, dat betekent een Benjaminiet, de stam van Benjamin. Maar had de stervende Jacob al niet reeds geprofeteerd, Juda, gij zijt het, niet Benjamin, maar Juda. Niet Saul uit Benjamin, maar David uit Juda. Zo is het. Gods soevereiniteit, we moeten ervoor buigen. Niet de gevallen zondaar, maar de van God gegeven grote Davidszoon. Daar moeten wij op letten. Van wie wij zingen, onze koning is van Israëls God gegeven. Niet hetgeen wij menen te hebben of te zijn, niet hetgeen wij uitdenken en doen kan voor God bestaan. We kunnen immers alleen voor hem bestaan door het ware geloof in Davids zoon. En bovenal Davids Heere, de Heere Jezus Christus, die een volkomen zaligmaker is voor een reddeloos verloren zondaar. Ja, het moet in ons leven komen tot een erkenning van hem, zoals de tweede psalm aangeeft. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Ja, dat is Sauls val geworden, dat hij niet wilde erkennen, Juda, gij zijt het. Maar de vraag komt alweer naar ons toe, hoe is het met ons? Hebben wij de koning der koningen al wel te voet mogen vallen? Saul wordt daar in Mispa openlijk verkozen door het volk. Hij was enige tijd tevoren dus reeds door oude Samuel gezalfd, hoorden we, en later zal er weer een andere bijeenkomst zijn, waar de officiële inhuldiging plaats zal vinden. Maar nu dan de verkiezing. David is wel 3 maal gezalfd, Saul 1 keer, maar toch ook wettig. David heeft Saul altijd als de gezalfde des Heren gezien. En terecht. En daar zullen we later ook nog wel in de geschiedenis op terugkomen. De verkiezing is op ordelijke wijze toegegaan. dat moet, ook onder ons. Als iemands ambtstermijn er in de gemeente op zit, moet er opnieuw een verkiezing plaatsvinden. En zonder kiezing of herverkiezing jarenlang aanblijven als ambtsdrager is bepaald onjuist. En iemand die zich geroepen weet tot het ambt, heeft er juist behoefte aan dat in zijn ambtswerk steeds weer een bevestiging komt en dat de Heere het zelf bevestigt. En dat geeft hem kracht en moed om voort te gaan. Bij de loting weten we tenminste dat er zijn twee die de afloop al weten als er geloot wordt bij die verkiezing. Samen al weten hoe het afloopt en Saul ook. Maar dat moet dan toch voor beide een wonder geweest zijn. Duidelijk is Gods hand op te merken, Saul wordt aangewezen. Maar opnieuw merken we bij Saul niets van verwondering, van een geestelijk verwerken van deze zaak. In de psalmen zien wij de latere koning David in het hart. Worden zij dikwijls verbroken onder Gods goedheid, of vanwege persoonlijke schuld. Maar we hebben geen lied van Saul, waar hij spreekt van vrije gunst aan hem bewezen. En toch komt die vraag dan vooral ook naar ons toe. Hoe is het met ons gesteld? Mag u God wel eens als een klein en onwaardig mensenkind aanbidden voor zijn trouw en goedheid? Mogen er wel eens psalmen oprijzen uit het diepst van ons gemoed? Bedenk dat de zaligen een lied zingen dat in beginsel hier op aarde reeds wordt geleerd. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Er is geen zaliger werk te bedenken dan het lofprijzen van de Heere. Als we onze onwaardigheid inleven, eens voor het eerst en altijd weer opnieuw, zal de zelfaanklacht en vernedering voor de Heere nooit zonder aanbidding zijn. O God, wat bent u toch goed voor zo'n mens als ik ben. Wat we wel aantreffen bij Saul, tenslotte is dit, hij is beschaamd en verlegen. We zien dat hij zich verbergt en niet voor de dag durft te komen. Maar de Heere verklapt zijn schuilplaats. Ja, voor hem kunnen we ons nooit verbergen. Maar ik ben ook bang dat Saul niet dat eenzame plekje daar achteraf heeft gezocht om voor God op zijn knieën te vallen. Nee. Saul is geen geestelijk mens. Dat kun je ook aan die vruchten, die handelingen, die opstellingen van Saul zien. Geen geestelijk mens. Hij verkeerde nog in zijn natuurstaat. In die staat heeft hij jaren geleefd. En in die staat is hij ook gestorven. Hoe sympathiek en verlegen Saul ook is, we hadden liever wat anders bij hem gezien. En we hopen een volgende keer over de geschiedenis, deze geschiedenis, verder te gaan. We zullen samen nog bidden. Want alles wat ons beschreven staat in uw woord, het is de waarheid en het komt tot ons niet als een geschiedenis alleen, al is dit echt gebeurd, maar vooral ook als een prediking van u. Een waarschuwende prediking, een appellerende prediking. Wat zijn de vruchten in ons leven? Zelfhandhaving, zoals we bij koning Saul zullen zien, of zelfverloochening, dat is heel wat anders. Het ene, dat zit er al van binnen, Heer. Laten we dat ook maar ontdekken, maar het andere, die zelfverloochening, dat zit er niet in van binnen. Wil u dat werken? Door de kracht van de Heilige Geest, door uw Geest, Heer Jezus Christus, u die zichzelf als de koning der koningen hebt vernederd, in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. U bent de koning der koningen en u kon ook zeggen dat u de zachtmoedigste was. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Maar u kon zich ook verloochenen. En uw eigen wil terzijde stellen en de wil van God uw Vader doen. Daarin ligt de redding van zondaren. maar geef die geest die in u, Heer Jezus, zonder mate was, alstublieft ook aan ons, zodat wij ook dat mogen leren, ons te verootmoedigen voor u, te vallen voor u, kust de Zoon. Danken u dat we elkaar weer op deze manier mochten ontmoeten, en zo hopen we dan in de komende tijd verder te gaan met de levensgeschiedenis van koning Saul. Tussendoor de Bijbellezingen, Heere, wilt u ons ook in dit jaar genadig gedenken, dat de prediking van uw woord voortgang mag hebben, maar ook rijke vrucht mag dragen. En dat het mijn gebed mag zijn, zegen anderen, Heere, maar ook mij. Vergeef genadig wat niet is naar uw heilige wil en hoor ons gebed. Om Jezus wil alleen. Amen. We hopen dus weer tot een volgende keer.